Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u allen hier in de kerk en ook de mensen die thuis of elders deze dienst meebeleven. Van harte welkom. Vanmorgen gaat weer onze eigen predikant, dominee Van der Zwan, bij ons voor. Er is vanmorgen geen zondagsschool, maar na de dienst bent u wel uitgenodigd voor ontmoeting in het gehoor van de kerk, voor de koffie en thee of limonade. Deze week heeft u nog gelegenheid om foto's in te sturen in het kader van het thema Sporen van God. Ik zie ook de weekbrief van deze week. In de persoonlijke voorbeden denken we vanmorgen aan Ina Eppinga, die immunotherapie volgt, en haar man Wieger. We bidden voor gemeenteleden die niet meer thuis kunnen wonen, zoals mevrouw Douw de Hoop in de Schutzen en mevrouw Geikhorst in Isselwaarde. Denk ook aan de familie Oorbeek in de kerk, zie ik, die afgelopen week aan het graf stonden van de heer Oorbeek. We bidden voor het werk van Willem Henry en Ditke den Hartog in Zimbabwe, waarvoor we vanmorgen ook vandaag ook onze gaven geven. We zingen nu ter inleiding van de dienst, voor zover mogelijk staande, uit Weerklanklied 460, vers 1, 2 en 3... Vers 1 begint met: op u alleen mijn licht en kracht, stel ik mijn hoop, u zorgt voor mij. Vers 2, u werd een mens, u daalde neer in onze pijn en schuld en strijd. Vers 3, vanaf de eerste kreet tot laatste zucht leef ik in u en u in mij. Na het zingen van dit lied is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Goed om elkaar weer na een aantal weken hier te mogen ontmoeten. Laten wij samen nu gaan zingen van Psalm 17, het derde en het vierde vers. Het derde en het vierde vers van Psalm 17. God heeft ons geschapen met een doel, namelijk dat wij hem zullen liefhebben met alles wat in ons is en onze naaste als onszelf. Dat zullen we straks horen uit Marcus 12. Maar hoe krijgt die liefde tot God en tot elkaar dan inhoud, dat horen we uit Exodus 20, waar we lezen hoe dat Israël de 10 geboden van de Heere God krijgt. Eigenlijk praktische handvatten om de liefde voor God en voor elkaar in de praktijk te brengen. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, afzondert voor God. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen op een dag een van de schriftgeleerden aan de Heer Jezus vroeg: wat is het eerste van alle geboden? Toen antwoordde de Heer Jezus hem: het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Dat we zeggen, de Heer is uniek, er is maar één God en dat is de Heere. En u zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. En we zingen nu van Psalm 119, het 6e en het 8e vers. 119, vers 6 en 8. Dan zullen we nu stilstaan bij de psalm voor de kinderen, psalm 81 vers 12. En wil ik vragen of de kinderen ook naar voren willen komen. Jullie zijn met z'n tweeën geloof ik, maar toch goed om elkaar hiervoor even te ontmoeten. Hallo, leuk jullie weer te zien. Vandaag gaat het over Psalm 81 vers 12. En de tekst is: opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Er staat ook een plaatje bij, wat is het kindje aan het doen? Bidden, inderdaad, ze is aan het bidden. Nou, daar gaat deze psalm ook over. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Nou, dat is je mond open, hè. Als je bidt, dan doe je mond open. Je begint te praten tegen God. En eist van mij vrijmoedig. Ja, dat wil zeggen, je mag eigenlijk alles aan de Heere God vragen. Hè? Dat wil niet zeggen dat je altijd alles krijgt. En sommige dingen ga je natuurlijk ook niet vragen. Hè? Mag ik een nieuwe auto of zo? Ja, tenzij je een auto voor het werk van God nodig hebt of zo. Maar je gaat niet voor alles. Maar je kunt eigenlijk... Wat je maar wil, kun je aan de Heere God vragen. Je kunt gewoon alles tegen de Heere God ook zeggen. Dat wil het eigenlijk zeggen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. En dan staat er, op mijn trouwverbond geef ik je alles wat je nodig hebt eigenlijk. Nou, dat is ook wel een moeilijk woord. Op mijn trouwverbond. Heb je enig idee wat dat is? Nou, ik moest eigenlijk even denken. Trouwverbond. Als je gaat trouwen, je papa's en mama's zijn ook getrouwd, dan sluit je eigenlijk een verbond. Hè? Ja, je vader heeft beloofd aan je moeder, ik zal bij jou blijven en voor jou zorgen. En je moeder heeft beloofd voor je vader, ik zal er voor jou zijn en ik zal voor jou zorgen. Nou, eigenlijk zegt de Heere God dat ook tegen ons. Hij heeft dat ook tegen jullie gezegd. En, omdat jullie ouders ook gelovig zijn, ik zal altijd voor jullie zorgen en ik wil jullie God zijn. En bij een trouwerij krijg je dan ook een teken. Ik weet, dat is ook wel lastig misschien om te zeggen, maar ik heb hem vandaag ook om, mijn trouwring. En daaraan kan ik zien dat ik getrouwd ben met mijn vrouw, met Inge die daar zit. Ja, dus dan ben ik ben met haar getrouwd. En het teken van dat trouwen, dat is mijn ring. Jullie hebben, als je gedoopt bent of als je gedoopt wordt, ook straks een teken van de Heere God, of nu al. Want de doop is het teken dat God voor je wil zorgen en altijd bij je wil zijn. Dat hij ook je zonde wil vergeven. Zelfs dat mag je aan de Heer God vragen. Hè? Of hij je zonde wil vergeven. Maar de doop is een teken dat God jouw God wil zijn. En altijd met jou wil zijn. En jij altijd met hem mag leven. En daar gaat deze psalm over. Omdat God zo liefdevol is, mag je ook alles aan hem vragen. Nou, mag je weer terug naar je plek. Gaan we psalm 81 vers 12 zingen. Laten we nu ook samen bidden. Ja, Heere God, we mogen onze mond wijd open doen zoals het in de Bijbel staat. We mogen tot u spreken en we mogen ook met al onze vragen bij u komen. Heere, we zien hier hoe liefdevol u bent en hoe trouw ook. Als u zegt dat u onze God wilt zijn, dan kunnen we ook op u rekenen. en mogen we ook op u vertrouwen. We willen u verdanken. En dat geldt niet alleen voor oudere mensen, maar ook voor kinderen. Ook als kinderen mag je gewoon zeggen tegen u wat je wilt. Heere, wat je nodig hebt, maar ook allerlei andere dingen. Ook u danken en ook zeggen dat je van u houdt. En ook blij zijn dat u van ons houdt. Heer, wij willen u danken voor ja, dat u zo'n God bent. Dat u onze God bent. En dat we ook in uw naam vanmorgen hier samen mogen komen. Heer, en in dat geloof roepen wij u ook aan om uw zegen over deze dienst. Bidden we ook dat u bij ons zult zijn. Dat u uw Heilige Geest zult schenken als wij de Bijbel lezen. Als het woord wordt verkondigd. Dat we mogen begrijpen wat u in de Bijbel tot ons zegt. Tegen ons wilt zeggen. Heer, dan mogen we onze mond openen. En dan mogen we u vragen om uw zegen over deze dienst voor ons hier in de kerk en thuis. We mogen ook onze mond open doen en u vragen om vergeving. Om vergeving van onze zonden. Ja, ook dat mogen we vragen nadat we geluisterd hebben naar uw geboden. Gehoord hebben wat het doel van ons leven is. Hoe u wilt dat wij leven in liefde voor u en voor elkaar. Gelovend in uw liefde en in uw trouw. Dat we zo, Heere, aan u verbonden, zo tot ons doel zullen komen, tot onze bestemming. Maar we moeten ook belijden dat we niet altijd daarvoor openstaan. Dat we ook wel tegenin gaan. Dat zijn onze zonden, die willen we ook vanmorgen eerlijk voor u belijden. En dan dank u dat we dat mogen doen in het geloof dat u beloofd hebt, dat u onze zonden wilt vergeven. Dat u daarom juist uw Zoon Jezus Christus in deze wereld hebt gezonden. Dat hij gekomen is om zondaren te verlossen en het eeuwige leven te geven. Om zo opnieuw te beginnen en zo met u te leven. In liefde voor u, voor elkaar en dan mogen we ook onszelf lief hebben. Om zo, o God, onze weg met u te gaan. Heere, zo wilt u ons opnieuw maken, herscheppen. Wilt het ook vanmorgen doen, Heere, door uw woord en door uw geest. Wees zo in ons midden en zie zo in uw genade en in uw liefde op ons neer. Wij bidden dit van u in Jezus' naam alleen. Amen. De schriftlezing is uit het Evangelie naar Matteüs. Het is het Bijbelgedeelte dat ook in het laatste gesprek van blok 2 van Focus aan de orde komt. Waarover eigenlijk dominee Van de Graaf zou preken, maar die was toen ziek. En nu willen wij vandaag stilstaan bij Matteüs 15... Het gaat over Jezus en de komst van zijn koninkrijk. Matteüs 15, vers 1 tot en met 13. Nee, Matteüs 25, vers 1 tot en met 13. Matteüs 25. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt. Ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren gingen met hem naar binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 27, de versen 3, 5 en 7. 3, 5 en 7 van Psalm 27. 27.
Thank you.
Gemeente, de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, die begint heel feestelijk. 10 meisjes die de bruidegom tegemoet gaan. Het gaat hier over een bruiloft. Er is een feest gaande, er komt een feest aan. Dat is het eerste vers. Maar het tweede vers bevat al een verontrustende mededeling. Want van die 10 meisjes die de bruidegom tegemoet gaan, staat er dat 5 van hen dwaas waren en 5 wijs. Ja, en wie de Bijbel kent, die weet dan al dat het met die 5 dwazen niet goed afloopt. Want hoe vaak komen we immers in de Bijbel het onderscheid niet tegen tussen de wijzen en de dwazen, tussen wijsheid en dwaasheid. Met de boodschap, we lezen bijvoorbeeld in Spreuken, dat de wijze de zegen van God zal ontvangen, dat het hem goed zal gaan, maar met de dwazen zal het slecht aflopen. Dat weet je van tevoren eigenlijk al. En dat zien we dan ook in deze gelijkenis gebeuren. De wijze meisjes, gaan samen met de bruidegom het huis waar het feest gehouden wordt naar binnen. Ze zullen het feest meevieren, maar de dwaze meisjes staan voor een dichte deur. Ze komen niet in. De bruidegom zegt zelfs dat hij hen niet kent. Het begint heel feestelijk. Een bruiloft, bruidegom, 10 meisjes. Maar wat een dramatisch einde voor deze 5 dwaze meisjes. Wat is nou het verschil tussen die 5 wijze en die 5 dwaze meisjes? Ja, het enige verschil in de gelijkenis is dat de dwaze meisjes geen olie meenemen voor hun lampen. Zo staat het letterlijk, ze nemen geen olie mee. Ze namen niet te weinig olie mee, zoals je soms ook wel eens hoort vertellen. In mijn herinnering heb ik het zo ook wel eens horen vertellen. Ze namen niet te weinig olie mee, maar ze namen geen olie mee. Ja, en bij die lampen, dat is natuurlijk niet zo verstandig, want bij die lampen moeten we waarschijnlijk denken aan toortsen met lappen eromheen. Ik heb het ook maar laten vertellen, ik heb het ook alleen maar gelezen. En om die brandende te houden, om die lappen brandende te houden, moesten die steeds weer van olie voorzien worden. Daarom is het wel heel onverstandig, dwaas dus, dat die meisjes geen olie meenamen. Want dat kun je dan wel op je 10 vingers narekenen, dat die lampen het niet volhouden, dat ze heel snel weer uitgaan. En dat zien we ook gebeuren. Zodra de meisjes hun lampen aansteken, omdat de bruidegom komt, gaan die lampen ook meteen weer uit van die 5 dwaze meisjes. En ze hebben geen olie bij zich om hun toorts brandende te houden. De andere 5 meisjes wel, de wijze meisjes. Maar die kunnen niet een deel van die olie weggeven. Want dat is natuurlijk ook een vraag van, ja, waarom geven ze dan, is dat niet egoïstisch dat ze die olie dan niet weg willen geven? Maar als zij die olie zouden weggeven, dan zouden hun lampen ook niet genoeg olie hebben misschien om te branden. En ook zij allemaal niet. En dan, ja, dat is natuurlijk niet, dat draagt niet bij aan de feestelijkheid, aan de feestvreugde. Dan zouden er straks helemaal geen lampen meer zijn die branden. En daarom adviseren zij de anderen, om de dwazen, om meisjes, om olie te kopen. En dat doen die 5 meisjes dan ook. Maar dat heeft grote gevolgen. Daardoor zijn ze te laat bij het huis waar de bruiloft wordt gevierd. De deur is dicht en de bruidegom laat ze niet meer binnen. En hij zegt zelfs, ik heb jullie niet gekend. Ik heb eigenlijk niks met jullie. Hij kent de meisjes niet die geen olie bij zich hadden om bij zijn komst te begroeten. Hij zal ze misschien wel gekend hebben, maar het is een gelijkenis, hè. Maar het gaat meer om zo van, ja, ik heb niks met jullie en jullie hebben niks met mij. En zo eindigt deze gelijkenis heel dramatisch. Voor 5 van deze meisjes, althans de dwaze meisjes. Niet voor de andere 5, zij mogen wel het feest meevieren. Maar het is een gelijkenis. Wat wil de Heer Jezus nu met deze gelijkenis duidelijk maken. Maar in vers 1 horen we de Heer Jezus zeggen dat het koninkrijk der hemelen lijkt op wat hij in deze gelijkenis gaat vertellen. Het koninkrijk der hemelen lijkt hierop. Zoals het in de gelijkenis gaat, zo gaat het er in het koninkrijk van God aan toe. En aan het einde van de gelijkenis horen we specifieker waar het hier over gaat, namelijk over de Zoon des Mensen. Dat is de Heer Jezus. Zijn komst die zal plaatsvinden op een dag en op een uur die niemand weet. Waarvan niemand weet, ook wij niet. Een onbekend tijdstip dus. Bij de bruidegom moeten we dus denken aan de Heer Jezus, aan de wederkomst van de Heer Jezus. En overigens wordt het ook duidelijk als we hoofdstuk 24 en het vervolg van hoofdstuk 25 erbij nemen. In beide hoofdstukken staat de Heer stil bij zijn wederkomst, bij zijn terugkomst. En het feit dat die wederkomst voor de mensen, maar niet alleen voor de mensen, maar ook voor hem en voor de engelen op een onbekend tijdstip zal plaatsvinden. Jezus is de bruidegom in de gelijkenis, wiens komst plotseling wordt aangekondigd. In de gelijkenis eigenlijk nog veel later dan verwacht. Het was al middernacht, de 10 meisjes zijn ook in slaap gevallen. Zo lang hebben ze gewacht. Maar opeens is hij daar, de bruidegom, opeens. En dan is het de tijd om hem binnen te halen, met de lampen, met hem mee te gaan. Zo zal Jezus ook opeens terugkomen. Zonder aankondiging. Plotseling. Niemand, moment dat niemand het verwacht. Bij de bruidegom moeten we dus aan de Heer Jezus denken. En de meisjes, aan wie moeten we dan denken bij hen? Ja, de 10 meisjes verwachten allemaal de komst van de bruidegom. Ze gaan hem ook allemaal tegemoet, lezen we aan het begin. Ja, moeten we dan denken aan mensen die allemaal weten dat de Heer Jezus terug zal komen? Of die dat dan allemaal geloven dat hij terug zal komen? Dat is een lastige vraag. Zijn het mensen schijngelovigen en ware gelovigen? Ja, misschien overvragen we de gelijkenis wel. Want wat is nou het belangrijkste in deze gelijkenis? Het eerste wat Jezus noemt is het onderscheid tussen de meisjes. 5 zijn er wijs en 5 zijn er dwaas. En waarom? Omdat er 5 zijn die geen olie hebben voor hun lampen. Met andere woorden, er ontbreekt iets bij hen wat onmisbaar is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Zij missen iets. En als het dus gaat over de komst van de wederkomst van de Heer Jezus, dan gaat het er dus om dat je iets moet hebben wat die 5 dwaze meisjes niet hebben. Wat die 5 meisjes. Er is iets wat niet mag ontbreken. Zoals je niet een lamp zonder olie kunt hebben. Je moet olie hebben, zo is er ook iets wat bij de wederkomst van Jezus niet moet ontbreken. En als je dat hebt, dan ben je wijs. Nou, maar wat is dat dan? Nou, vaak wordt bij het antwoord gezocht naar de betekenis van de olie. En dan wordt er gedacht aan geloof, hoop en liefde. En sommigen denken daarbij aan de Heilige Geest. Toch denk ik, en anderen met mij, dat dat niet voor de hand ligt. Want het is nergens uit de context te halen. De sleutel tot het antwoord ligt in het onderscheid tussen wijs en dwaas. Die tegenstelling. En die tegenstelling komen we nog een keer tegen in het Evangelie naar Matteüs. En wel in het 7e hoofdstuk. Je zou kunnen zeggen, dat was de eerste toespraak van de Heer Jezus. Terwijl hij in de hoofdstukken 24 en 25 zijn laatste toespraak houdt. En in hoofdstuk 7 gaat het ook over wijs en dwaas. Maar in hoofdstuk 7 gaat het over de wijze en de dwaze bouwer. De wijze bouwer, de kinderen kennen het verhaal wel, die bouwt zijn huis op de rots en er komen regens en het huis blijft staan. En de andere, de dwaze, die bouwt zijn huis op het zand en er komen regens en storm en het huis stort in elkaar. De wijze en de dwaze bouwer. Ook dat is een gelijkenis. En waar gaat het in die gelijkenis om? De wijze man is degene die de woorden van Jezus hoort en ze doet. Dat is de wijze man. De wijze is degene die de woorden van Jezus hoort en ze doet. En de dwaze, dat is hij die de woorden van Jezus hoort en ze niet doet. Dat is het verschil tussen wijsheid en dwaasheid. De woorden van Jezus horen en wel doen of niet doen. En het ligt voor de hand om de lijn van die gelijkenis, omdat ook in hetzelfde evangelie staat, door te trekken naar die gelijkenis van vandaag. De wijze en de dwaze meisjes. De wijze meisjes staan voor degene die de woorden van Jezus horen en ze doen. Ook bij zijn wederkomst, als hij komt, dan doen zij wat de Heer Jezus heeft gezegd. De dwaze meisjes zijn zij die de woorden van Jezus wel horen, maar er verder niets mee doen. Het gaat hier dus om het horen en doen van Jezus' woorden. Ja, en dat dat niet zomaar uit de lucht gegrepen is, dat kun je ook wel opmerken uit wat de Heer Jezus hiervoor in een gelijkenis zegt. In Matteüs 24, vers 45 tot en met 51. Direct voorafgaand aan het Bijbelgedeelte van vandaag. Daar heeft de Heer Jezus het over twee soorten dienstknechten. De ene dienstknecht doet wat zijn Heer van hem vraagt. Hij geeft zijn mededienstknecht op het juiste tijd hun voedsel. En dan zegt de Heer Jezus, zalig die dienaar die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Die doet wat hem is gevraagd, wat hem is gezegd. Die doet wat zijn Heer van hem wil. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. En Jezus noemt die dienstknecht ook een trouw en verstandig dienstknecht. En bij dat woord verstandig heb je weer dat woordje wat in onze gelijkenis vertaald is met wijs. Wijs is als je doet als die dienstknecht. Dat je niet denkt, oh, mijn Heer is weg, dus ik ga het ervan nemen. En ik ga erop losleven, want dat is een dwaze dienstknecht. Daar heeft Jezus het ook over. Die doet niet wat zijn Heer heeft gevraagd. Die slaat zijn mededienstknechten en hij eet en drinkt met dronkaards. En dan zegt de Heer Jezus dat het met die dienaar heel slecht zal aflopen. Hij zal sterven en geworpen worden in de buitenste duisternis. Het zal het lot zijn van de huichelaars, zegt Jezus. Omdat hij niet heeft gedaan wat zijn Heer van hem vroeg. In tegenstelling tot die wijze dienstknecht. Het gaat dus over het doen of over het niet doen van wat de Heere tegen je heeft gezegd. Ook bij die vijf wijze en die vijf dwaze meisjes. En dan komen we bij onszelf. Want dan legt Jezus die vraag ook voor ons neer. Wat heb jij? Wat hebt u als Jezus terugkomt? En wat heb ik als Jezus terugkomt? Hoe zal de Heer Jezus ons aantreffen? Nu? Nu, als hij nu terug zou komen? Heb je zijn woorden gehoord en gedaan? Doe je zijn woorden? Ben je ermee bezig? Breng je zijn woorden in de praktijk? Of Of hebt u zijn woorden in de wind geslagen? Tot nu toe. Of misschien gaandeweg weer verslapt. Dat is het punt waar het om hangt als de Heer Jezus terugkomt. Heb je Jezus serieus genomen? Neem je hem serieus? Sla je acht op zijn woord? Sla je acht op zijn persoon? Welke betekenis heeft hij voor je? Is hij degene die het voor het zeggen heeft in je leven? Door wie je je laat leiden? Dat is wat de Heer Jezus wil. Dat is ook wat zijn Vader wil. Dat zie je ook op de verheerlijking, bij de verheerlijking op de berg. Dan verschijnt er een wolk, hè, de heerlijkheid van de Heer. En dan zegt God vanuit die wolk: deze is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Daar komt het op aan in het leven van een christen. Wat doen we met Jezus? Wat doen we met zijn woorden? Nemen we hem serieus? Hebben we hem lief? Vertrouwen we ons aan hem toe? Doen we wat hij zegt? Of bewijzen we hem alleen maar lippendienst? Het is best een pittige gelijkenis. Dat mogen we toch wel zeggen. En het zou ook meteen zijn dat je dan meteen een soort angst om je hart slaat van ja, ja, ja. Dus nou moet ik dus Jezus' woorden gaan horen en doen. Zou Jezus dat nou van ons vragen dan? Dat we dat dan angstig doen? Nee, want dat is ook niet wat de Heer Jezus van ons vraagt. Dat zie je ook helemaal niet terug in het Nieuwe Testament. Dat wij vanuit angst de Heer Jezus moeten gehoorzamen. En dat lukt ook helemaal niet. Dat lukt ook helemaal niet. Dat blijkt ook uit de gelijkenis die de Heer Jezus hierna vertelt. Dat is de gelijkenis van de talenten. Waarin juist diegene die heel slecht over zijn heren denkt, over zijn heer denkt, dat juist diegene die zo slecht over zijn heer denkt, van ja, hij neemt waar hij zelf niet voor heeft gewerkt. Hij is heel negatief over zijn heer en hij verwacht eigenlijk niks van hem. Ja, en wat doet hij, dat doet die knecht dan? Die steekt zijn talent in de grond. Hele slechte gedachten van zijn heer. En daarom doet hij niks. Angst en wantrouwen, dat vraagt Jezus niet van ons. Die verlammen ons. Daar zit Jezus niet op te wachten. Hij verlangt niet naar een slaafse, maar hij verlangt naar trouw. Een slaafse gehoorzaamheid, maar trouw. Kortom, je doet het omdat hij het waard is. Omdat hij je hart heeft geraakt. Je omarmt hem in liefde, omdat hij je eerst in liefde heeft omarmd. Omdat je hebt begrepen wie hij is. Ja, de Zoon van God. Het staat ook zo vaak in de Bijbel, hè, of regelmatig. Hè, tot wie zouden we anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dus niet vanuit angst, maar vanuit liefde. Vanuit het geloof dat hij je eerst heeft lief gehad. Zoals Johannes ook schrijft, hè, in zijn eerste brief. Wij hebben God lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is goed om dat steeds ook weer te beseffen. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij is de eerste. Maar hoe reageren wij daar dan op? Zeggen we: Heer, ik heb u lief. En we gaan vervolgens onze eigen gang. Of zoeken we juist in liefde te doen wat hij van ons vraagt, wat hij wil. Het is net zoals bij vriendschappen of in een huwelijk of... Als je zegt tegen iemand dat je van hem of haar houdt. dan doe je vervolgens ook wat die ander goed vindt, toch? Als jij zegt, ik hou van je, en vervolgens ga je allerlei dingen doen waar die ander helemaal niks mee heeft of juist tegen is. Of je zegt, ik hou van je, en je luistert helemaal niet naar wat die ander tegen je gezegd heeft, wat hij wil, of zij fijn vindt. Jezus zegt, zo wil ik dat jullie ook met mij leven. Dat je niet alleen mijn woorden hoort, maar ze ook doet vanuit liefde. En als we zo leven, dan mogen we ook de wederkomst van de Heer Jezus met vertrouwen tegemoet zien. Dan hoeven we daar ook niet bang voor te zijn, angstig voor te zijn. Als wij nu met de Heer leven en we weten dat wij van Hem zijn, dan zijn we dat straks ook als Hij terugkeert. Maar als we dat geloof en dat leven met Hem niet hebben, dan zal de dag van zijn wederkomst een ontgoocheling zijn. We hebben Jezus niet serieus genomen en zijn woorden hebben we in de wind geslagen. En dan zal Hij zeggen, ik heb u niet gekend. Omdat wij met onze houding niets van Hem wilden weten. En de Bijbel noemt dat dwaas. Zoals de meisjes die geen olie voor hun lampen meenemen, dwaas worden genoemd. Want dat is natuurlijk het domste wat die meisjes konden doen. Wat heb je nu aan lampen zonder olie? Dat slaat helemaal nergens op. En dat is ook de boodschap van wie Jezus niet aanvaardt als Heer en Heiland en dat niet in zijn leven laat blijken. Dat is dwaas. Je zegt wat met Jezus te hebben, maar je doet zijn woorden niet. Dat heeft toch geen enkele zin? Met alle nare en ellendige gevolgen van dien. Ik ken u niet. Dan ben je dwaas. Natuurlijk gaat het niet om mensen een beetje voor dwaas uit te schelden. Het is alleen een waarschuwing. Weet waar je mee bezig bent. En dat het heel onverstandig is als je zo leeft. En het wordt ons niet aangezegd om ons een beetje uit te schelden en ons maar even de put in te praten. Nee, het wordt ons juist aangezegd, ook nu nog, dat we, als dat nodig is, tot inkeer zullen komen. Nu kan dat nog. Er komt een tijd dat de deur echt dicht is. Maar dat zal niet zo zijn voor hen die de Here wel als hun Here hebben aanvaard en zo met en voor Hem leven. Maar dan komt natuurlijk de vraag, althans natuurlijk, die komt bij mij stand snel naar boven. Kan ik dat wel van mezelf zeggen? Bedrieg ik mezelf niet? Ben ik dwaas, terwijl ik denk dat ik wijs ben? Ga ik zonder olie op weg, of ga ik met olie op weg? Ik denk juist dat de mensen die met de Here leven en zich door Hem willen laten leiden en verlossen, die vraag stellen. Want ja, we willen Jezus' woorden doen, maar wat doen we Hem ook toch nog steeds vaak tekort? En daarom is elke dag ook weer een oefening en een strijd om zijn woorden in praktijk te brengen. Jezus weet wel wie wij zijn. Het gaat allemaal niet in één keer goed. Maar we mogen het steeds weer proberen, steeds weer gaan doen. En daarin groeien. En daar mogen we ook zijn hulp bij vragen. Jezus zegt niet van dit moeten jullie doen, jullie moeten mijn woorden doen en dat moeten jullie allemaal zelf doen. Want om dat met die psalm te zeggen, Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van krachten. Daarom mogen we Hem ook om hulp vragen. Ook dat is zijn woorden horen en zijn doen. Bidden om de kracht van de Heilige Geest. En we mogen onderwijs ontvangen uit zijn woord. Zoals de dichter van Psalm 119 zegt. Waarmee houdt de jonge man zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig uw woord. Gelooft zij u, Heere, leer mij uw verordeningen. Ik verblijd mij in uw verordeningen. Uw woord vergeet ik niet. God wil ons bijstaan door zijn woord en door zijn geest. En we hebben het nodig, want we zijn zwak. En ons geloof is klein. Wat hebben we Jezus nodig? Alleen in hem zijn we meer dan overwinnaars. Als we dan ons zo aan hem overgeven en naar zijn kracht in ons verlangen, dan hoeven we niet te vrezen voor de dag van zijn wederkomst. Dan mogen we naar uitzien, zoals de bruid in Openbaring die het uitroept: kom Heer Jezus, ja kom met haast. Dan mogen we uitzien naar de dag dat de bruidegom komt. Want dan zullen we onze Here en Redder ontmoeten. Onze Here en Verlosser die het zo waard is. Die het zo waard is dat we naar hem luisteren en doen wat hij zegt. Amen. Wij zingen samen lied 44. Lied 44 uit Weerklank. Laten we samen danken en voorbeden doen. Laten we bidden. Heer God, wij komen tot u om u te danken voor uw woord. Uw woord dat ons leven geeft. Uw woord waardoor u het leven in ons opwekt. En wij bidden u ook dat dat zo bij ons mag zijn. Dat u door uw woord en door uw geest zo wat we vanmorgen hebben gehoord, dat het ook een uitwerking mag hebben in ons leven. Heer, en dan is het niet altijd makkelijk om te horen en ook niet altijd fijn, in de zin van dat het soms ook een stuk kritiek op ons kan komen. Heren, maar zoals we mogen weten, komt dat bij u vandaan vanuit een liefdevol hart. Om ons te waarschuwen, maar ook om ons op de weg achter Jezus aan te leiden. Want dat is de goede weg. De weg naar uw koninkrijk. We straks een plek mogen hebben waar we dan met u mogen zijn. En waar we u, de drie-enige God, mogen loven en prijzen. En alles vol zal zijn van liefde. Van liefde van u. Van liefde voor u en voor elkaar. O God, wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Maar hier op deze wereld kan die liefde ook gestalte krijgen. Een vorm krijgen. Ook door ons eigen handelen, als we de woorden van de Heere Jezus horen en ze doen. O God, wij komen tot u om u te bidden. Vervul ons met uw kracht, vervul ons met de Heilige Geest, opdat we uw woorden mogen doen. Heer Jezus, dat we uw woorden mogen doen, en omdat we uw woorden mogen horen en mogen doen. Want Heer, wat u zegt is goed. En om te doen wat u zegt is goed. Heer, geef ons daarbij de kracht van de Heilige Geest. Want u zelf hebt gezegd, als wij de Vader bidden om de Heilige Geest, zullen wij hem ook ontvangen. Heer, wij danken u dat wij hier zo samen mochten komen. Samen mogen zijn voor uw aangezicht. Dat we uw woord mogen horen, maar ook dat we voor elkaar mogen bidden. Dat we de kinderen iets uit het woord, iets van u mochten vertellen. Maar ook dat we voor elkaar mogen bidden. In onze moeite en onze zorg en ons verdriet. We denken aan de familie Oorbeek en bijzonder ook aan mevrouw Oorbeek. En we bidden u of u hen troost en kracht zult geven. Nu zij afgelopen maandag ook hun lieve man en vader hebben moeten begraven. Heren, en we vragen u om troost, om ook verder te kunnen. Heren, dat u ook u hen ook met uw zorg en zegen zult omringen. Heer, wij bidden u ook voor Ina Eppinga en vragen u om uw zegen over de behandelingen die ze krijgt, ook als er weer een onderzoek wordt gedaan. Ook weer een spannende tijd voor haar en haar man Wieger. Wees hen nabij in dit alles, in de weg die zij gaan. We denken ook aan de gemeenteleden die niet meer thuis kunnen wonen, zoals mevrouw Douwe Hoop en mevrouw Gaikhorst, de kastelein. We bidden u, neem hen in uw hoede, zorg voor hen, wees hen nabij. Wees ook degene nabij die hen verzorgen. En zo wil u ook bidden voor allen die in verzorgings- of verpleeghuizen of in ziekenhuizen werken. Geef hun kracht en alles wat nodig is ook om het goede te doen voor de mensen voor wie ze verantwoordelijk zijn. We dragen elkaar zo ook aan u op, ook deze mensen in het bijzonder, ook onder ons die in de gezondheidszorg werken, aan u op. We bidden u ook voor het werk van Willem en Henry en Ditke den Hartog in Zimbabwe. We vragen u ook of u het werk zult zegenen dat ze doen, dat u ze ook persoonlijk nabij zult zijn, dat u ze kracht zult geven om het evangelie ook uit te dragen, om te werken in uw koninkrijk. En we bidden ook, zegent u onze gaven die we voor hen mogen geven. Heer, we bidden voor een ieder van ons in zijn of haar persoonlijke omstandigheden, vreugdevolle omstandigheden misschien wel, waarin we heel blij zijn en dankbaar. Maar het kan ook zo zijn dat we dankbaar zijn en tegelijkertijd ook te maken hebben met moeite en verdriet, of dat die juist de overhand, de boventoon voeren. We dragen elkaar aan u op en we bidden u om alles wat we nodig hebben, Heren. U weet wat dat is. We willen u ook danken voor uw zorg voor deze wereld. Ook al is er zoveel wat in deze wereld fout gaat, in de zin van, we denken aan de oorlogen en de rampen die er zijn en de ongelukken die ook steeds maar weer plaatsvinden, Heren. Wat is deze wereld toch gebroken? Wat is er veel verdriet? Wij bidden u daarom om uw ontferming. Maar een teken van uw ontferming mogen we dan toch ook zien in de regen die afgelopen week is gevallen. Na al die droogte, dank u wel daarvoor. Heren, wij bidden u ook dat u zo ook voor deze wereld zult blijven zorgen. Om uw ontferming bidden we u. Bidden we u voor, om uw zegen over hen die zoeken naar vrede en naar gerechtigheid. Heren, en die zich daar ook voor inzetten. Ook op hoger niveau, ook op het niveau van overheden. Heren, wilt u het alles zegenen, maar wilt u bovenal geven dat de vrede van Christus in alle harten mag wonen. Daarom vragen we om uw zegen over het werk van zending en evangelisatie. Bidden u dat het evangelie vrucht mag dragen. Mensen tot geloof mogen komen, de vrede van Christus mogen kennen. En uit uw liefde mogen leven. Opdat uw liefde gestalte mag krijgen over het rond van deze aarde. Heren, tot die dag dat Jezus weerkomt. Heren, en dan zal alles liefde zijn. Dan is het voorbij. Dan zal er geen rouw meer zijn en geen oorlog en geen rampen, geen onrecht, geen verdriet. Dan zal u alle tranen van onze ogen afwissen. En dan zullen we voor eeuwig bij u zijn in uw koninkrijk. Wat een vreugde, wat een heerlijkheid. Onderweg daarnaartoe, Heere, houd ons vast en wees ons nabij. We bidden het u in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. Ik wil nu de collecte bij u afkondigen. De eerste collecte is voor het werk van Willem Henry en Ditteke ten Hartog in Zimbabwe, waar we ook gebeden hebben. Het tweede is voor het pastoraat in de eigen gemeente en de derde voor het onderhoud van de kerk. U kunt uw bijdrage geven via Scipio of via de QR-code in de weekbrief. U kunt uw gave ook geven bij de uitgang en ook daar vindt u een QR-code om digitaal te geven. Ons slotlied is Lied 212, de versen 1, 2, 4 en 6. 1, 2, 4 en 6 van lied 212. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.